We zijn er klaar voor, hè? Welkom bij de derde aflevering van de podcast Sociaal Inspireerd. We zitten wederom in de podcaststudio van de Hogeschool Rotterdam. Mijn naam is Rafael Dollard, docent onderzoeker voor de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid. En ik geef ook les op de Hogeschool Rotterdam voor de opleiding Social Work. En ik zeg want ik ben niet alleen. Ik heb hier wederom drie hele prachtige gasten in de studio. En die gaan zichzelf ook even voorstellen bij wat hun naam is en wat ze eigenlijk doen. Ik geef het woord gelijk aan mijn co-host, die is er vandaag ook bij. Anne, welkom.
Ja, hallo allemaal. Fijn dat jullie weer luisteren naar onze podcast. Ik ben nog steeds Anne Frederiks, net als Rafael. docent onderzoeker van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid. En ook docent op de Hogeschool Rotterdam, opleiding Social Work. En we hebben vandaag twee nieuwe gasten bij ons. Shirley, kan jij iets over jezelf vertellen?
Ja, ik ben Shirley Pierotti en ik werk bij de gemeente Rotterdam bij Grip op Geldzaken. En ik zit dan bij de afdeling Hulpteam Geldzaken. We doen aan vroegsignalering. Hiervoor werkte ik bij het Jongerenloket, bij het Jongerenperspectieffonds. Dus heel mijn carrière heb ik echt met schulden gewerkt.
En we hebben nog een gast, Carolien.
Carolien, goedemorgen. Ik ben Carolien Deri. Ik werk op dit moment als begeleider bij het Scheepvaart- en Transportcollege. Hiervoor heb ik 25 jaar voor de klas gestaan. En van origine ben ik jeugdhulpverlener. En vanuit SLB'er kom je ook vaak in contact met mensen die schulden hebben.
Ja, nou welkom. Wij heten jullie van harte welkom. En waar zitten we? Ja, we hebben deze derde podcastaflevering naar aanleiding van het vorige Kenniscafé. En het Kenniscafé was georganiseerd door het werkteam Armoede en Schulden. Met als thema, ik heb jou niet nodig. Nog niet tenminste, waarin sociaal professionals altijd zoeken naar de mensen die eigenlijk de hulp nog niet zeggen nodig te hebben. Deze groep mensen vinden en vervolgens bereiken is lastiger, maar wordt wel steeds urgenter. Voorkomen is immers beter dan genezen. Preventief werken dus, daar is waar we mee bezig waren. Hoe bereik je deze mensen die nog geen ondersteuning nodig hebben of denken nodig te hebben? Die nog geen specifieke hulpvragen hebben. Dat was eigenlijk hetgene wat centraal stond tijdens het laatste Kenniscafé. En ik vroeg me eigenlijk af, wat is jullie bijgebleven van dat Kenniscafé? Caroline?
Het meest bijgebleven is het verhaal van Evelien van Zeeland. De verbinding van marketing en dit. Ik was daar een beetje verbaasd over in eerste instantie. Ik denk, een marketeer, wat moet die hier nou?
Ja, precies.
Maar haar verhaal was wel heel interessant. En ook eigenlijk heel veel raakvlakken met de hulpverlener of onderwijs of gemeente die met mensen te maken hebben. Dus dat hele verhaal.
Ja, want Evelien van Zeeland is de directeur van Marketing Design Lab, die even vanuit een marketingbril kwam kijken naar onze situatie als het ware. Shirley, heb jij ook, wat is jou bijgebleven?
Hetzelfde, het verhaal van Evelien. Met heel veel verbazing naar geluisterd. Ik dacht ook van marketing, hulpverlening, hoe dan? Maar ik zag heel veel raakvlakken met de manier waarop wij vanuit de gemeente ernaar kijken. Wij zeggen nu tegenwoordig gelukkig van kijk naar de leefwereld in plaats van de systeemwereld. En kijk naar wie de mens is. En dat bracht zij heel mooi met heel veel Engelse termen wel. Maar als je dat vertaalt, dan bleek het toch wel de raakvlakken te zien. Dus dat was wel mooi.
Ja, precies. Ja. Want eigenlijk gaf ze verschillende stappen aan van hè. Breng eerst duidelijk in beeld wie de persona is met wie je te maken hebt. En van daaruit ga kijken wat de empathy map vertelde ze. Wat denkt iemand, wat voelt iemand, wat zegt iemand.
Wat is de leefwereld, denk ik, hè? Ja. Dat sluit wel aan.
Wij noemen het leefwereld.
Ja,
precies.
Maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Wat wij eigenlijk doen is ook kijken van wie is ons doelgroep? Mm-hmm. Welke soort mensen vinden we? De persona's natuurlijk. Wat hebben ze nodig? Wat willen ze? Hoe denken ze? Wat zijn hun live events waar ze tegenaan lopen? Nieuw begin. En wat kunnen wij ermee? Waar kunnen wij de raakvlakken vinden om contact met ze te maken?
Ja, precies. Dus. Dus eigenlijk de eerste twee stappen die Evelien al benoemde. Zeg maar vanuit de marketingbureau de persona in beeld hebben. En ook kijken wat de empathy map. Wat denkt iemand? Wat voelt iemand? Waar zit iemand? Wat is de leefwereld eigenlijk? Hoe zat het nou eigenlijk met de klantreis? Want daar had ze natuurlijk ook nog een en ander over te vertellen. De customer journey. Caroline, kan jij daar wat over vertellen? Caroline. Ik weet niet waar je Engels staat. Ja,
maar
in
Engels is
het
niet de eerste keer dat iemand me Caroline noemt. Maar je gaat toch gewoon eerst kijken naar die empathy map waar jij het over hebt. Hè. Dus het is belangrijk dat je echt kijkt naar hoe kan ik die mensen bereiken. En wat denken ze en wat voelen ze. En in de leefwereld stappen en dan die verbinding maken. En dan komen we vanzelf, of tenminste dan hoop ik dat je daar naartoe gaat om te kijken van hoe kunnen we nou met die mensen in contact komen. Hoe kunnen we de verbinding maken. Want ze komen niet vanuit hunzelf. En zij heeft dat vooral gedaan over het contact zoeken, authentiek zijn, vertrouwen winnen. Over warmte heeft ze het nog gehad, dat heel belangrijk is. Hè, van je kan je kennis overdragen van nou, ik weet hoe ik jou kan helpen. Hè, dat geldt in alles, ook met schulden. Maar wie ben jij eerst? Hè? Laat jezelf zien. Ik vind dat heel belangrijk bij ons in het onderwijs om die studenten te helpen is ook eerst een stukje vertrouwen winnen voordat ze überhaupt gaan beginnen welke problematieken ze hebben.
Ja, precies. Wat zij vertelde over vertrouwen, hè, dat het belangrijk twee elementen. Het belangrijk is dat mensen kunnen zien dat je begaan bent met iemand, hè, dus in hoeverre je authentiek bent en ook dat je competent moet zijn als het ware. Hoe maken jullie daarvan de vertaalslag op vanuit de werkvloer?
Wat we gewoon doen is gewoon echt de kennismaking opzoeken. Dus echt contact. Want ja, voor je contact geen contract. Dus als iemand jou niet kent, kan je ook geen afspraken maken. Zo werkt dat gewoon eenmaal. Je moet iemand kennen. Je moet vertrouwen hebben. En wat wij gewoon doen is gewoon vragen van wie ben je, wat interesseer je. Maar ook een stukje van jezelf laten zien. Zoals Caroline zei, want ja, je kan heel klinisch een verhaal opgehangen van dit is wat wij doen. Ja. Maar dat maakt nog niet dat je vertrouwen van een ander krijgt. Dus het is heel erg gewoon van raakvlakken zoeken. Waar ligt de interesse van de ander? Wat is de drijfveer van de ander? En daar proberen gewoon de aansluiting te vinden met een start van de hulpverlening.
Ja, precies.
De dienstverlening.
Dus je zegt eigenlijk, je zei net ook van een stukje van jezelf laten zien. Kunnen jullie een voorbeeld noemen van een stukje van waarvan je weet van oh, dit was een stukje wat ik van mezelf even moest laten zien om die vertrouwen te bouwen?
Ja, in het onderwijs is het natuurlijk net iets anders. Je hebt met studenten te maken. Op een gegeven moment merk je bijvoorbeeld dat studenten geen boeken hebben. En dan zeggen ze, oh, wordt besteld en dergelijke. Maar dat blijkt later dat er gewoon geen geld is. Dus het is wat wij dit jaar voor het eerst hebben gedaan, is de klassen ingaan met het verhaal van, joh, er is een financieel spreekuur. We hebben formulieren uitgedeeld. En dan zie je toch dat ze daarna eerder contact met je zoeken, omdat je al een touchpoint, een contactmoment zoekt in de klas. Dus we gaan niet zitten wachten totdat studenten naar ons komen, doordat ze er iedere keer uitgestuurd worden omdat ze geen boeken hebben. Maar je doet in de eerste week, probeer je al contact te leggen van, joh, wij zijn er, dit zijn de mogelijkheden. Als je hulp nodig hebt, kom dan.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, we moeten dat touchpoint creëren en ons dus echt laten zien.
Ja.
En dan, vanuit daar kan je dan verder gaan.
Ja, en dan op de vraag terugkomend van jou is dat je inderdaad laat zien van, joh, we hebben allemaal wel eens problemen. Of ja, ik kan niet zomaar een voorbeeld geven, maar gewoon laten zien dat je er bent voor hun. En ik ben zelf wel een voorstander dat mocht ik een situatie ooit hebben meegemaakt, dan schroom ik ook niet om dat zelf te vertellen aan studenten.
Nee, want je noemt inderdaad ook, we hebben allemaal problemen. De studenten in jouw geval zijn het geen studenten, maar cliënten of klanten of inwoners van Rotterdam. Laat zien dat ze niet de enige zijn die het moeilijk hebben of die problemen hebben.
Ja.
Dat hoor ik uit jouw verhaal heel erg terug.
Ja, precies. Ja.
Dat is heel belangrijk, dat ze... Mensen denken heel vaak dat zij de enige zijn met de problemen. En het is gewoon heel mooi om te laten zien dat ze niet de enige zijn. Dat er meerdere mensen zijn. En dat maakt het toch wel een soort van groepsgevoel van, zie je wel, ik ben niet de enige die...
Nee, want dit triggert bij mij ook nog wel het gevoel van schaamte. Volgens mij is het daar ook over gegaan in het kenniscafé. Herkennen jullie dat?
Ja. Ja.
En wat doen jullie daarmee als je dat tegenkomt?
Het is natuurlijk heel moeilijk, want soms ben je al maanden verder voordat je erachter komt. En het is wel belangrijk dat studenten in dit geval boeken hebben of zo. Dus ja, toch die eigenheid, die verbinding, die laten zien dat het echt is, die authentiek. Hè? Van ik wil je echt helpen. En die schaamte door gewoon het vertrouwen te winnen, in gesprek te gaan. Ze in de gang aan te spreken van hoe is het? Praat je pot. Niet alleen maar over die schulden hebben, maar ook van hoe was dit of hoe was dat? Of heb je een voetbalwedstrijd gewonnen? Of
precies, dus eigenlijk ook een beetje zicht hebben op de persoon in zijn geheel in plaats van alleen de problematiek.
Dus iemand is meer dan zijn probleem.
Juist.
Ja,
okay. Ja zeker. Ja.
Mooi. Ja. En jij vertelde net ook al over die touchpoints, hè, voor de luisteraars die niet bij het geweldige kenniscafé aanwezig waren. Evelien, die vertelde ook van dat het in de klantreis, of zoals zij dat noemen, de customer journey, dat het heel belangrijk is om touchpoints te creëren. Oftewel van die mentale of fysieke ankerpunten waarin je zeg maar contact hebt met belangrijke sleutelfiguren of belangrijke momenten. Jij vertelde net, hè, Shirley, over dat je ook bij vroegsignalering, dat je daarmee te maken hebt. In hoeverre kan je de vertaalslag maken van die touchpoint in een situatie van vroegsignalering? Ja.
Nou, wat wij doen is dus heel laagdrempelig werken. Wij gaan de gebieden in Rotterdam. Wij sluiten aan bij voedselbanken, de uitgaven dan van de voedselpakketten, huizen van de wijk. Ik heb een aantal collega's die bij de voedselbanken gewoon aan de koffietafel staan en een koekje uitdelen, een kopje koffie van de mensen die pakket komen halen. En vandaar gewoon een praatje maken van, joh, hoe is het? Het weer? Of ze tegen iets aanlopen, maar gewoon heel laagdrempelig om de mensen te leren kennen. Van, bent u hier voor het eerst of bent u vaker? En dan beginnen mensen wel te vertellen. Eerst zijn ze wel heel veel schaamte. Maar na een kopje koffie, de tweede keer, dan komen de verhalen wel los. En na een aantal keren stellen ze een hulpvraag. Ja, dan hebben ze je een paar keer gezien. En dan kennen ze je naam. Mm-hmm. En dan komen ze meestal wel los van, joh, ik zit hier mee. Of weet jij de weg? En wat we tegenwoordig zien, en dat is gewoon leuker, dat als je een van deze Rotterdammers helpt, dat ze heel vaak terugkomen met een buurvrouw of een vriendin. Aha, ja, ze zei, kom maar mee, want hier zit een mevrouw van de gemeente en die heeft mij toen en toen daarmee geholpen. En het kan zijn met verlenging, formulier invullen, verlenging van de voedselbank. Hoeven we niet te doen, maar dat doen we gewoon wel, want we zitten er toch. Maar ook de gang wijzen naar een wijkteam, omdat er gewoon meerdere problemen zijn. Dus zo proberen we vertrouwen te winnen. Heel laagdrempelig, gewoon bij hun in de buurt, om de hoek zeg maar. En van daaruit te kijken van, waar heb je echte contactmomenten. Waar je kan zeggen van, oké, met dit gesprek kan ik ze misschien overhalen om toch wel meer hulp te zoeken dan alleen maar een voedselpakket. Wat we heel vaak zien tegenwoordig is dat er mensen binnenlopen die geen aanmelden bij een voedselpakket hebben, maar die wachten dus af op pakketten die niet opgehaald worden, in de hoop eentje mee te kunnen nemen. Mm. Nou, met die mensen proberen wij wel in gesprek te gaan, omdat die ergens nergens nog kenbaar hebben gemaakt van, ik zit in de problemen, maar wel die stap alvast hebben gemaakt om daar te gaan zitten wachten met hun nummertje. Als een pakket over is, dan kan ik die meenemen.
Ja, dus samengevat heb je eigenlijk, je moet altijd in beeld blijven. Altijd zorgen dat je vertrouwen uitstraalt en die warmte ook uitstraalt, wat Evelien ook aangaf, en dat je competent bent, dat uitstralen. En dan zie je dat je als het ware een soort touchpoint bent. En dat die touchpoint ook een soort olievlek kan uitwerken op buren, mensen die ze dan kennen. Dus dan merk je,
touchpoint is niet direct gerelateerd aan, dus jij hebt problemen, dus kom maar eens even met mij praten. Maar meer van, hallo,
kopje koffie, koekje erbij.
Ja, hoe gaat het? Ja. Mooi weer. Ja.
Mooi. Dat brengt me ook gelijk in, want we hebben het natuurlijk over, soms heb je al de groep van die mensen die je wil bereiken, is soms al in beeld. En soms heb je ook een groep die nog niet in beeld is. Hoe hebben jullie enig idee van, vanuit jullie praktijk, hoe je zeg maar die groep die zeg maar nog niet in beeld is, maar waarvan je wel weet dat ze er zijn, hoe je daar dan eigenlijk een soort van touchpoint van kan creëren? De groep die eigenlijk zegt van, ja, ik heb jullie niet nodig, maar eigenlijk weten we wel dat ze in de toekomst mogelijk nodig zouden kunnen zijn.
Bij ons is het wel moeilijk. Als je in een klas zit, dan zijn sommigen, wat ik net zei, wel met de boeken, hè, daar merk je het dan aan. Maar er kan ook veel meer spelen. Dus je gaat merken aan verzuim, je gaat merken aan de cijfers. En dus nou, er zijn sowieso altijd contactmomenten met een student. Als je daar in het begin echt aansluiting bij zoekt, dan komen ze meestal na een aantal maanden wel. Omdat je doorblijft, je bent ook aan wettelijke kaders gebonden. Hè? Van ja, als ze zoveel uur, dan komt er een brief. En ja, op een gegeven moment komen ze dan toch wel gedwongen ook wel. Van ja, er zijn wat meer problemen thuis.
Ja.
Ja, het is niet makkelijk, omdat je toch ook, soms heb je zelf met meerderjarigen te maken. Die toch thuis wonen. Ja, dan mag je toch de ouders niet bellen zonder toestemming van de 18-jarige.
Ja, ja,
terwijl
ja.
Daar gewoon wel problematieken spelen. Doordat ze bijvoorbeeld niet op school zijn, maar gaan werken. Om ouders bij te springen.
Ja.
Ja, ja, ja.
Wat wij gewoon doen, zijn flyers uitdelen. In de stad. Om echt kenbaar te maken dat we er zijn. We hebben nu ook een kort filmpje opgenomen. Die op de Rotterdam-site willen zetten. Maar ook via sms kunnen sturen. We krijgen wel een lijst van mensen die achterstanden hebben. En die benaderen we ook. Outreachend werken we. We gaan langs de deuren op huisbezoek. Onaangekondigd. En dat brengt soms mooie dingen mee, maar ook dat mensen schrikken en zeggen van nu niet. Maar dan laten we een kaartje achter van joh, oké, nu niet. Maar mocht er iets zijn, dan kan je altijd contact met me opnemen. Daar staat ook ons e-mailadres op. En we merken ook dat mensen zeggen van joh, ik heb toen contact met jullie gehad en gezegd van nu niet. Maar nu is het wel dusdanig ernstig. Zou ik een gesprek met jullie willen? En dan acteren we daarop.
Oké. Ja. Als ik deze verhalen hoor, dan denk ik gelijk aan zeg maar, schaamte en taboe die heerst rondom schulden en armoede. En gemiddeld, ik geef les en dan vanuit het werkteam hoor je eigenlijk ook vaak geleid dat het ongeveer gemiddeld 6-7 jaar duurt voordat mensen eigenlijk aankloppen. Voordat ze uiteindelijk durven aan te kloppen en dat het dan echt sprake is van problematische schulden. Mijn vraag was dus eigenlijk, ik had een vraag, maar ik ben er eigenlijk al weer kwijt. Mm-hmm. Ja. Ik was, oh ja, over die huisbezoeken, hoe dat wordt ontvangen. Want,
ja.
Ik kan me voorstellen, en misschien is het helemaal niet waar, want dat mensen zich dat het een beetje stigmatiserend voelt van, waarom kom je
bij mij?
Ja.
Ja.
Ja, of hoe stel je je voor? Ja. Waar loop je van de gemeente en dan?
Ja.
Ja.
Qua warmte en vertrouwen weer.
Klopt. Ja, nee, het is. Af en toe is het wel een dingetje inderdaad. Want je stel je voor als iemand van de gemeente. Je legitimeert je ook, want we hebben een pasje. En dan moet je ook wel aangeven dat er een melding binnengekomen is. Dat er een achterstand is van een maand, 2 maanden. En dat wij ze hulp bieden. Vrijblijvend. Het moet niet, het mag. En dat we ook. Best beseffen dat het nu misschien een schok is dat iemand voor je deur staat. Maar dat we inderdaad een kaartje geven en denken van joh, denk er even over na. En je kan ons bellen. Sommige mensen zijn echt heel blij. Die vinden het echt bevrijdend van eindelijk komt er iemand aan mijn deur. En hoef ik niet naar een enge kantoor. Mm-hmm. En anderen schrikken en die denken van nee, ik doe de deur dicht nu niet. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen als iemand voor mijn deur staat.
Yeah.
Maar wij merken nu dat mensen toch daarna wel komen van joh, ik heb toen nee gezegd, maar ik heb echt wel hulp nodig. En er zal altijd een deel blijven die gaat afwachten tot het echt niet meer kan.
Ja,
ja. Dat probeer voor te zijn.
Heel mooi, maar wat mij ook nog triggerde in jouw verhaal, want jij noemde, je hebt natuurlijk een groep minderjarige studenten. Nou, dan heb je wettelijke kaders, maar je hebt ook die groep meerderjarige studenten. En die kan je de ouders niet bellen. Nou, trouwens ook bij die minderjarige studenten. Soms doen ze het ook vanuit, ik wil mijn ouders ondersteunen. Dus dan kan je leuk de ouders bellen. Stel ik me zo voor. En die denken dan, ja, maar ze moet gewoon werken. Hoe ga je daarmee om?
Met de minderjarigen of de meerderjarigen?
Ja, ik stel twee vragen tegelijk. Laten we beginnen bij de meerderjarigen.
De meerderjarigen komt vaak vanuit de mentor, de studieloopbaanbegeleider. Doordat ze vaak niet op school zijn en ze al op zichzelf wonen. Ze moeten de zorgverzekering betalen. Ze hebben vaak ook nog wel schulden ergens anders. Schulden vanuit een telefoon. Hè. Dat is ook wel iets wat heel veel gebeurt. Eventueel drugsgebruik waardoor de schulden ontstaan. Dus we merken eigenlijk aan het gedrag van een student dat er iets speelt. En dat heeft wel een aantal gesprekken nodig om tot de kern te komen. Dus dat is niet altijd even makkelijk. Want je gaat eerst uitzoeken. We beginnen vaak ook met een gesprek van we merken dat het niet zo lekker gaat op school. Zullen we eens kijken wat er aan de hand is. En dan kan je een aantal leefgebieden hebben, waar jij het ook al over had. Een soort van analyseren van waar gaat nou jouw geld naartoe, wat doe je dan, zodat je echt inzicht creëert aan, ik zie toch wel dat er een hoop geld naar die wiet toe gaat, dat scheelt toch wel een hoop. Ja, en daar kan ik een hoop werken, maar er gaat gewoon meer uit. Dus je zoekt echt naar een aanknopingspunt, onder het genot van een kopje koffie, dat blijft toch. En dan de minderjarigen. Dat is wisselend. Sommige ouders die willen wel graag hulp, maar vaak zit er al een hele hulpverlening achter. Want het is natuurlijk een vicieuze cirkel van geld, andere problematieken die thuis spelen, scheidingen, noem maar wat. En dan komt schaamte heel vaak toch om de hoek kijken. Dus je moet echt investeren in het verhaal wat ik net zei, om die relatie aan te gaan. Ja. De verbinding te zoeken, gewoon over praat je pot. En dan op een gegeven moment toch langzaam die ingang zoeken. Soms krijg je ouders al niet eens naar school in gesprek.
Nee.
Ja, oké. Okay. En dan ben ik toch nog even benieuwd. Want als je dan zo voor de deur staat of je moet deze vertrouwensrelatie als het ware opbouwen. Waar letten jullie als professionals op? En dat is ook leuk voor de studenten die luisteren. Qua houding. Waar let je echt concreet in de concrete houdingsaspecten? Waar let je op? Waarvan je bewust bent van, ik moet nu weer even zo overkomen.
Ja, ik denk toch dat het stukje, gewoon de geëikte dingen, het oogcontact, jezelf zijn, empathisch zijn en eigenlijk de standaard
en luisteren. Luisteren, echt actief luisteren inderdaad.
Ja.
En eigenlijk zoeken naar de vraag achter de vraag.
Ja. Een stukje humor vind ik ook altijd wel belangrijk. Ik heb een tijdje geleden met een student, die had een bijbaantje. Daar was hij helemaal vol over. En hij had net een training gehad en die heeft ze ongeveer zijn halve training zitten vertellen. Maar daardoor krijg je dus wel dat contact. Hè? En gisteren zei hij bijvoorbeeld tegen mij, mevrouw, zullen we samen op vakantie gaan als schijntje? Weet je wel? Dus daardoor merk je dus dat je ze vertrouwen hebt. En op dat moment kan je dan verder. Dus het is... Ja, een stukje echtheid. Dat is echt.
Ja, die hoor ik wel echt bij jullie allebei terug. Hè? Jezelf zijn, die authenticiteit.
Uitstralen.
Warmte. Dat is het herkenbare stukje wat ze vertelden. En dat is dan in de marketing blijkbaar zo. Maar dat is op alle gebieden.
En dus ook aansluiten. Dus ook gewoon aansluiten van wat wil jij nou graag vertellen. In plaats van ik wil graag mijn verhaal vertellen dat ik jou wil gaan helpen. Ook gewoon eerst eens luisteren van... Ja. Wat interesseert jou eigenlijk en wat houdt jou bezig en wat doe jij? En
ja, precies. Dat. En om daar weer op jou aan te sluiten, dan maak ik gelijk een heel mooi bruggetje. Want kijk, dat werkteam Armoede en Schuld is natuurlijk bezig met twee experimenten in twee verschillende wijken. Waarvan de een betrekking heeft op de wijk De Akkers in Spijkenisse. Een wijk waar mensen meestal terechtkomen te zaakjes en niet in vrije wil kiezen om te gaan wonen. Met alle bijkomende problematiek die daarbij komt kijken. En de andere werkteam richt zich voornamelijk in de wijk Beverwaard in IJsselmonde. En richt het vizier vooral op de inflatie en het leven dat steeds duurder wordt. En beide experimentteams hebben als het ware een evenement. En daarin zijn ze eigenlijk allebei op zoek van hoe kunnen we die groep nou bereiken qua uitnodigingen. Hebben jullie tips waarvan je denkt vanuit de praktijk... Hier moet je op letten als je die groep uitnodigt. Het kan zijn over de type uitnodiging, de vorm, de inhoud, wat je moet uitstralen, waar de plekken. Heb je die daarvan tips waar ze het werkteam eventueel mee rekening zou kunnen houden?
Ja, ik heb in een groep gezeten die naar Beverwijd gekeken heeft, naar de uitnodiging. En daar kwam echt duidelijk naar voren. Ken het gebied, ken de wijk. Want de uitnodiging zoals die stond, was gericht op de kinderen. Echt een hele leuke middag, spelletjes en lekker eten voor de kinderen. En de bedoeling was om de ouders daar dan mee te krijgen na die middag. Zodat ze de ouders konden aanspreken. Nou ken ik de wijk Beverwaard. En dat was niet de manier om de ouders mee te krijgen. Want heel veel evenementen sturen de ouders de kinderen. Het is een kindermiddag. Dus gaan jullie maar. Gaan jullie naar de huis van de wijk. Dat is hartstikke leuk. Maar de ouders komen niet mee.
Oké, dus het sloot eigenlijk niet aan. Want het idee was eigenlijk een wijkshower voor kids. Waarin het team eigenlijk wil laten zien dat er nog meer, mogelijkheden zijn in de wijk voor kinderen. En dat het geen geld kostte. Dus gratis eten, drinken, muziek, theatervoorstellingen en sportactiviteiten. Oké, maar dat sloot dus eigenlijk niet aan.
Ja, niet bij de ouders. Dus het is heel belangrijk om het gebied te kennen. Ken de mensen die daar wonen, ken het gebied. En daar dan je aanbod gewoon laten passen.
En zeg je dan eigenlijk, richt dus ook gewoon iets op de volwassenen of op de ouders?
Gericht, ja.
Ja, oké.
En neem de kinderen wel mee, maar richt het gewoon op de ouders.
Oké. En met betrekking tot het gebied kennen, bedoel je dan zeg maar de sleutelfiguren? Of bedoel je echt geografisch het gebied kennen? Ja. Of bedoel je zeg maar de...
Beide. Maar het is wel goed om vooral de sleutelfiguren te kennen, want die kennen de gezinnen. Die weten echt wel wat er speelt binnen zo'n wijk. Bij wie je moet zijn om een groep mee te trekken, wat je moet zeggen, wat je kan aanbieden. Ja, daar zijn sleutelfiguren heel erg belangrijk voor.
Dat is wel heel mooi, want eigenlijk zeg je van die sleutelfiguren, dat zijn eigenlijk de mensen die inzicht hebben over die stap 1 en stap 2, hè, van die wat Evelien van Zeeland vertelde, ook van weet wie de persona zijn, weet de empathy map, zijn we weer bij de empathy map. En sluit daar dus hartstikke goed bij aan. Ja,
precies.
Caroline, heb jij nog Caroline? Ik blijf even tijd in mijn Caroline
noemen. Je mag maar Caroline noemen, hoor. Mijn achternaam is ook zo. Maar nee, het is, de akkers gingen uit van hoe kunnen we die mensen nou snel naar bereiken. Hè? En niet zozeer de wijkshower. Maar de uitslag was wel hetzelfde. Van je moet vooral naar die mensen toe en misschien al heel persoonlijk de sleutel gaan geven. En dus het eerste contact, hè, op het moment dat die mensen de sleutel van het huis krijgen, laat ze niet naar het kantoor komen, maar ga naar die mensen toe. Ga naar die wijk toe. Ga vertellen van nou, dit is een, hier woon je, daar is dit, daar is dat. Eventueel de sleutelfiguren, als je die zou weten, bedenk ik me nu. Ja.
En als mensen daar al verhuisd zijn en ze wonen daar bijvoorbeeld 6 maanden, het live event heeft al plaatsgevonden, wat zou dan een soort van tip zijn?
Ja, bij ons kwam er ook wel uit het stukje naar de scholen. Dus die kinderen gaan naar school, dus zorg dat je zichtbaar bent op school. Daar zitten ook de sleutelfiguren vaak of de geloofsgemeenschap. Hè. Dat kan de kerk zijn, dat kan wat anders zijn, buurthuizen, clubhuizen. Zorg dat je zichtbaar bent en... Nou, dan weer het bekende kopje koffie waar we het over hadden.
Ja, koffie is heel belangrijk. Dus ik hoor inderdaad weer zichtbaar zijn. Laat jezelf zien, die touchpoints. En vooral niet vanuit, maar jij hebt een probleem. Maar gewoon, nou ja, dat vind ik zo'n mooi voorbeeld met die sleutel. Weet je, welkom in de wijk. Niet van, je gaat vast ook heel snel weer weg. En daarom komen we vast even jou. Maar welkom in de wijk, hier is de sleutel. Je kan je alles vinden.
En toch heb ik nog een vraag, want dan zou ik me voorstellen, Karen, jij zit natuurlijk in het onderwijs natuurlijk. Merk je ook zeg maar binnen het onderwijs dat de sleutelfiguren zijn los van de formele sleutelpersonen, zeg maar?
Wat binnen los, het onderwijs?
Ja, binnen het onderwijs, als je bijvoorbeeld merkt in een klas, daar ligt een sleutelfiguur.
Ja,
of...
ja. Nou, ik ben ook verbonden aan klassen vanwege klas als werkplaats. Wat wil zeggen dat je samen met een SLB'er kijkt, wat speelt er nou eigenlijk in die klas? En daar beginnen we ook als eerste met observeren, in de klas zitten, In de pauzes kijken, rondlopen, praatje maken als ze buiten staan te roken. Nou, rook ik niet meer, maar dat was toen een geëikt persoon. Iets hè, waar je de verhalen krijgt, samen sigaretje roken buiten. En dan zien ze ook dat je naast docent ook gewoon mens bent. En nu doe ik dat dan zonder sigaretje, maar...
Met een kopje koffie.
Met een kopje koffie. Met een kopje koffie. Ja. Nou, in de klas heb je natuurlijk altijd wel mensen. En als de eentje iets aangeeft, dan kan je daarop inspelen. Maar ze zullen nooit in de klas zeggen, goh mevrouw, we hebben thuis problemen. Maar je kan wel aan gedrag zien en die dan een keer op zo'n moment buiten, binnen. Als je een keer ziet van, joh, je zei net dit, hoe gaat het met je?
En ondertussen wel gewoon echt bewust die veiligheid, die vertrouwen, ja, dat warmte, ja, de competentie, ja, uitstralen. Ja. Zodat als ze eraan denken, dat je eigenlijk ben je gewoon eigenlijk bewust een touchpoint aan het creëren.
Ja, ja, maar daar draait het wel om. Vanuit de professie denk ik wel dat je bewust naar die touchpoint, want ze komen niet naar je toe.
Nee. Dus en voor mijn gevoel sluit dat inderdaad heel erg aan op wat jij zei, van ken je wijk. Dus ja, niet alleen... Er zit een deelgemeentekantoor of weet ik veel. En er zit daar een wijkcentrum, mm-hmm, en daar zitten mensen. Maar ook van wie zijn nou de burgers die zich laten, ja, zien. Of de burgers die de anderen meenemen. Of dat. En dat ja, weet je alleen als, mm-hmm, als je het kent. Dat kan, ja, je vanaf de buitenkant niet. Dan weet je dat gewoon.
Precies. De software ja, van de wijk. Dus de,
ja,
mensen,
ja, dat
eigenlijk
is wel. Bijvoorbeeld in Beverwaard, dat weet ik. Dan zit een wijkhub. En er zitten één keer in de week zitten een aantal dames... te breien en te haken. En die breien haken dan dekend voor iemand die het moeilijk heeft, of voor mensen die het moeilijk hebben in de wijk. En die gaan ze dan daar naartoe brengen. Nou, die zien meer dan ik.
Ja.
Maar als je daar naar binnen loopt en een praatje maakt met de breiende dames, dan hoor je heel veel.
Ja, precies.
En
ja,
als ik mijn verhaal aan hun vertel, vertellen zij het door bij degene waar ze die deken gaan brengen.
Ja, ja.
En zo werkt het gewoon.
Ja, dus dat zijn niet die formele sleutelfiguren, ja, maar juist die. Maar ja, je voelt, die je ziet als je ja, gaat kijken.
Ja.
Mooi. Om het maar even.
En inderdaad, en het is hetzelfde als zeg maar een sigaretje roken, ja, buiten. Ja. En daar heel informeel. Dan hoor je ook heel veel dingen.
Ja. Of conciërges, ja, op school. Ja. Als die, ja. Je hebt hele leuke conciërges die contact maken met. Die horen ook veel. En vroeger in de instellingen waar ik werkte, het groepswerk, kon jij als groepsleider heel veel doen. Maar de kok wist meer dan ik.
Ja, ja, precies. Ja,
ja, ja. Dat, ja. En degene die schoon kwam maken of ja, mensen die buiten die groep stonden. Die,
dat brengt mij gelijk al op zo'n soort vraag. Want we moeten dadelijk ook weer aan het einde gaan breien helaas. Want we zitten natuurlijk hier heel graag met jullie te praten. Als ik zeg maar denk aan zeg maar de luisteraars, de studenten die dan luisteren. En die, we hebben het over het een en ander gehad. Wat zou jullie advies zijn... Los van, zeg maar, het praten met de mensen. Want dat punt is wel duidelijk overgekomen volgens mij. Voor aankomende professionals. Wat wil je hen meegeven?
Wat ik mee wil geven is heel erg, wees jezelf. Ga geen kunstje opvoeren, maar wees jezelf. Dat vinden mensen belangrijk. Volwassenen vinden het belangrijk, jongeren nog erger. Want die prikken daar zo doorheen. Ik denk dat jij dat kan beamen, Caroline. En heel vaak is het zo dat mensen toch ook wel hebben van... wat kan ik bij je komen halen? Wees daar duidelijk in. Wees daar, ja, heel duidelijk,
ja,
in.
Ja, ja, ja. Mooi.
Ja, wat... Ik denk als je gaat beginnen en je komt van social work of zo af... en je gaat dit werk in, dan zit je helemaal vol met allerlei theorieën en... filosofieën en alles wat je vanuit school hebt meegekregen.
Zeker.
Dus heel herkenbaar wat je nou gaat zeggen.
Ja, dat herken ik zelf natuurlijk ook. En dan sta je eenmaal voor hetgeen wat je moet doen voor jouw doelgroep. En dan denk je, nou, dit heb ik geleerd, dat ga ik doen. Maar het gaat nooit zoals je wil. Dus het belangrijkste is, vertrouw jezelf. En vertrouw dat je het kan. En of dat nou is volgens de theorie van Bartjes of van weet ik wie je allemaal geleerd hebt. Ja. Maar wees jezelf en die theorieën zitten er toch wel in. En daardoor laat je die echtheid zien. Daardoor laat je zien wie jij bent. Ja. En niet zozeer wat je allemaal geleerd hebt en dat je een social worker of dat je een weet ik veel wat bent. Wees jezelf en de kennis komt later.
Ja. Mooi.
Heel mooi. Ik vind het heel mooi dat jullie allebei uiteindelijk toch komen bij van wees jezelf. Want dat is die authenticiteit, dat is de basis van waaruit je dus die relaties, die touchpoints En alles gaat
ja, en bouwen. Vertrouw dus inderdaad ook op dat dat goed is. Want als je, weet je, wees niet wie je moet zijn, maar wees jezelf en vertrouw daar ook op.
Ja,
ja, mooi.
En terwijl je me aankijkt, ga ik dan maar het woord nemen om de gasten te bedanken voor deze derde aflevering van de podcast reeks Sociaal Inspireerd. Caroline, die zeg ik weer in Engels. Sorry, hartstikke bedankt. Nou, hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat jullie hebben genoten tijdens de derde aflevering. Wij zijn in ieder geval blij dat jullie hier wilden komen. En ja, nogmaals dank. Ja. Hebben we nog een mededeling? Ja, de volgende podcast aflevering wordt binnenkort opgenomen. En dat ging over, nou, kan jij misschien wel beter
over de, dat gaat over de rendementsmeter en de vraag... wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het meten en in kaart brengen van het rendement van sociaal werk?
Zo, dat was een mooie lange zit. Nou, bedankt jullie allemaal voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Tot ziens!
Tot ziens!
Tot ziens!